Goedemorgen. Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst op de derde Adventszondag. Een speciaal welkom voor Paul Assoué uit Tjaat. Een voorganger in de kerken van Tjaat die een bijzondere band heeft met dominee van der Dussen die hem mee heeft opgeleid. Hartelijk welkom in ons midden. Mijn naam is Marten de Jong. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van deze dienst kunt u bij dominee Timmerman en bij mij terecht met vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over onze gemeente bent u van harte welkom. We staan straks voor in de kerk. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Helaas is er voor de tieners van tienergroep 2 geen tienergroep. Dus dat wordt in de kerk zitten. Maar dat gaat vast goed komen. We beginnen deze dienst met een moment van stilte en eerbied voor onze God. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw en laat niet los wat zijn hand begon. Ik mag u en jou groeten, genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Ons eerste lied is Psalm 100. Dat is een prachtig lied sowieso. En vandaag mogen we dat in het bijzonder zingen met Chris en Minsje Broersje, die vorig weekend 30 jaar getrouwd waren. Dit was hun trouwtekst. Dus we mogen met hen God loven. De woorden van Psalm 100. Ja, de ouderling zei het al, het is vandaag derde advent. Maar de kaarsen branden nog niet. Dus ik wil nu graag Noren en Gino uitnodigen om naar voren te komen en de kaarsen aan te steken. En ons daarbij het gedichtje te laten horen. Kom maar naar voren. Je mag het gedichtje doen.
Iedereen die vrede wil, geen ruzie meer voortaan. Het kindje van Maria, het kindje komt eraan.
Heel mooi. Ik ga de kaars doen. Bedankt, Gino, Noren. Laten we samen bidden. Ja, u bent overstelpend goed. U laat ons wonen in vrede. Wij prijzen u, hemelse Vader. Onze Vader, dankzij Jezus Christus. We prijzen u, u bent overstelpend goed. Heer, onafgebroken wordt u de lof toegezongen in de hemel. Door ontelbare koren van engelen. Die onafgebroken zingen, heilig, heilig, heilig. Bent u Heer God Almachtig. Heer, laat iets van dat hemelse perspectief mogen doorklinken en mogen oplichten in deze dienst. Te beseffen hoe groot en hoe goed u bent. En dat we vanuit dat doorkijkje in de hemel vandaag in de vrijheid worden gezet om mee te doen in het loflied voor u. Heilig, 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 Heer God Almachtig. We willen u vragen, Heer. Wilt u het stralende middelpunt zijn in deze dienst? Laat het licht van de kaars en het licht van uw woord onze aandacht richten op het goede nieuws van Jezus. Dat het ons mag aanspreken, opnieuw of voor het eerst. En ons de weg mag wijzen om vanuit deze dienst de week in te gaan als volgelingen van Christus. Wilt u ons alsjeblieft zegenen, zoals we hier zijn, jong en oud. De kleintjes in de crèche en straks de kinderen ook op hun eigen plek. Het moet ook zijn bij de mensen thuis die deze dienst met ons meemaken, nu of straks. Laat ook uw licht schijnen over de mensen die we missen vandaag. Zo verwachten we alles van u. Onze hulp is in uw naam. Amen. Kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 mogen nu naar hun eigen plek toe. Tot straks. We gaan u een gebed van verootmoediging bidden. Je mag je ogen dicht doen, je mag ze ook open houden. De tekst verschijnt op de beamer. En een aantal momenten in het gebed wil ik jullie uitnodigen om hardop uit te spreken de woorden: Vader, vergeef ons en help ons. En die woorden staan in het rood op de beamer. Laten we bidden. God onze Vader, we komen bij u met berouw voor die keren dat we ons afwenden van u en uw wil voor ons leven negeerden. Daarom vragen we u, vergeef ons en help ons. Voor die keren dat we hebben gezondigd, bewust of onbewust, tegen u en onze naasten, in woorden, daden en gedachten en in wat we nalieten te doen. Vader, vergeef ons en help ons. Voor al die dingen waardoor we ons van u lieten afleiden en leefden beneden de maat van de liefde en genade van Christus uw Zoon. Vader, vergeef ons en help ons. Voor die dingen die we nu in stilte uitspreken. Voor die dingen vragen wij u. Hoor de belofte van God. Je zonden zijn vergeven door het bloed van Christus. En je mag opnieuw beginnen door de kracht van zijn geest. Amen. We zingen Licht van de wereld. U schijnt in het duister. 649 uit Hemelhoog.
Thank you.
We gaan nu luisteren naar de Bijbel. Ik ben van plan om een tijdje lang met jullie samen rond te lopen in het Bijbelboek Exodus. En dan beginnen we vandaag met Exodus 1. Annelies zal het voor ons lezen. En aansluitend zingen we het lied dat vorige week ook gezongen is. En even als toelichting, we ontmoeten in Exodus 1 twee bijzondere vrouwen, twee zusters in het geloof, Sifra en Pua. En ik wil in de preek ook de link leggen naar twee bijzondere vrouwen uit het Nieuwe Testament, Elisabeth en Maria. En nou, de preek ging daar vorige week ook over. Dus ik zal niet dat stukje opnieuw laten lezen, maar we pakken wel even de echo van vorige week op door na Exodus 1 het lied van Maria te zingen, Magnificat, begeleid door de band. En als gemeente zingen we straks mee met Pepijn.
Dit zijn de namen van de zonen van Israël, die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen. Ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven. Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen. En zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er een oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Ja, er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua, geheten, het volgende: als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao: de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven.
Prijs ik de Heer, met al mijn adem dank ik God. Hij dacht aan mij, richtte mij op. De mensen prijzen mij gelukkig, maar ik groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam, maar ik groot de Heer prijs hem. Is hij altijd weer voor wie hem volgen en hem dienen? Hij heeft getoond hoe sterk hij is. Hoogmoedigen heeft hij verslagen. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Is er geen plaats? Hij heeft hen van een troon gestoten. De kleine mensen maakt hij groot. Hij zet ze op een voetstuk neer. De rijke mensen stuurt hij weg. Met lege handen naar hun huis terug. De hongerigen geeft hij veel. Hij overlaat hen met het beste. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam.
Hij neemt het om voor Israël. Komt alles na wat hij hen heeft beloofd. Bewijs zo zijn barmhartigheid. Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. Bewijs zo zijn barmhartigheid. Zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam. Maak groot de Heer prijs hem. Heilig is zijn naam.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen. Thema, de titel voor de preek is Advent en de stilte van God. We zongen net het lied van Maria, een onvoorstelbaar, dapper, gelovig lied over hoe God alles rechtzet in de wereld. Hoe hij de oneerlijkheid en het onrecht teniet doet en de hongerige, de armen verheft. Zo is God. Dat wist Maria. En tegelijk, misschien zong je het lied en dacht je, ja, maar hoe dan? Waar zien we dat dan? Ik moest denken aan de catechisatie van een paar weken geleden, waar we het hadden over bidden. Wat doe je als je bidt? En ja, wat gebeurt er dan? En toen stelde een van de jongeren heel eerlijk de vraag, ja, maar waar is God dan? Toen we erover doorpraten, toen kwam het voorbeeld naar voren, bijvoorbeeld van oorlog. Oorlogen in Afrika, in Syrië. Waar is God dan? Dat is een vraag die voor mij niet nieuw is. Maar juist omdat het gesteld werd door een jongere, kwam die wel binnen. Ja, waar is God dan? Als je opgegroeid bent, opgevoed bent met het geloof en natuurlijk gehoord hebt, God is erbij, God zorgt. Ja, maar waar is Hij dan? Dat is een vraag die wij kunnen hebben, ook als gemeente hier in de Emmauskerk. Als we horen over gemeenteleden die ziek zijn, over mensen die intens verdrietige dingen meemaken in de familie. Als we straks gaan bidden voor spanningen ook rondom een asielprocedure. Of als we gewoon kijken in de wereld om ons heen, inderdaad al die oorlogen, Syrië en die klimaatproblematiek. Het lijkt wel alsof het nu opeens veel intenser de omvang ervan op ons afkomt. Advent is de tijd op de kerkelijke kalender waarin we al dit soort vragen op ons af laten komen. Het is een tijd van uitzien naar licht, naar redding, de kaarsen branden. Maar ook een tijd waarin we extra het besef tot ons laten doordringen van het nog niet. Van het duister dat er nog wel is en van het licht dat er nog niet is, niet in volle omvang. Het vindt een tijd waarin we ook durven stilstaan bij de onverlostheid van zoveel dingen, van de gebrokenheid. En die komen we ook heel duidelijk op het spoor als we Exodus beginnen te lezen. Exodus is in de Bijbel het boek waarin God als het ware het script schrijft van redding. God, de Bijbel, God van de Bijbel is de reddende God. We komen hem keer op keer reddend tegen. Exodus is het boek waarin het script geschreven wordt van hoe God dat doet, redden. Het is ook het boek waarin voor het eerst überhaupt het woord redding naar voren komt. Het Hebreeuwse woord Jehoshua, hij heeft gered. Dat zegt Israël als ze aan de andere kant van de zee staan. En de farao is verslagen, hij heeft gered. God schrijft hier het script van de redding. Maar hoe? Aan de hand van Exodus ontdekken we ook dat niet gaat via een soort stappenplan van deze 7 stappen of die en die oplossingen en hup, daar is de redding. Nee, zo werkt het niet. We beginnen te lezen in Exodus en dan beginnen we met een hoopvol begin. We horen de namen die staan als een huis, de namen van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En we herinneren ons al die geschiedenissen uit Genesis, hoe God naar Abraham toe kwam en rijke beloftes gaf aan Abraham. Hoe God door dik en dun heen, ook door struikelen en fouten heen, toch er weer was voor de aartsvaders. We horen die mooie namen. God hoort Simeon. En we zien dat het Israël ook in een vreemd land goed gaat. Ze zijn in via Jozef en de hongersnood, je kent de verhalen waarschijnlijk wel, in Egypte terechtgekomen en het gaat hen daar goed. Er gebeurt zelfs in dat vreemde land wat God hen had beloofd. Want God had gezegd tegen Abraham, ik maak van jou een groot volk. Nou, en wat gebeurt er? Ze worden een enorm groot volk in Egypte. Ze vermenigvuldigen zich, ze worden talrijk. De schrijver die stapelt de woorden op om maar aan te geven hoe enorm groot Israël aan het worden is. Je hoort de echo van Gods belofte aan Abraham en zelfs nog verder terug. Want wat God aan het begin had gezegd tegen Adam en Eva, wordt vruchtbaar en talrijk, wordt letterlijk hier zichtbaar. Israël vervult de opdracht aan de mens. Israël wordt vruchtbaar en talrijk en vervult het land, staat er dan. Vrijwel letterlijk de woorden die in Genesis 1 en 2 voorkomen. Nou, als dit je geschiedenisboek is als natie, is echt een model, zo hoort het. Zo wil je je vaderlandse geschiedenis beginnen. Het gaat ons goed, we hebben een geweldige afkomst, respectabele voorouders, we worden groot, invloedrijk, geweldig. Maar dan gaat het dus mis. Want er komt een farao die Jozef niet gekend heeft. Waarschijnlijk farao Ramses II, Ramses de Grote. En ik weet niet meer van hoe bijzonder het was dat wat Jozef deed. En heeft ook geen besef er meer van dat er met dat volk Israël iets bijzonders aan de hand is. Dat er een Heer is, een God, die dit volk zegent en leidt. Een farao die Jozef niet gekend heeft. In die farao komt iets van het verzet naar voren. Dat er ook altijd is in de wereld. Waar het licht de kop opsteekt, komt het duister om de hoek kijken. Waar zegen en levenskracht naar voren komen, daar komen ook destructieve krachten de hoek om kijken. We weten van de oude slang, de tegenstander, die in allerlei gedaantes weer naar voren komt. Er is altijd verzet. God had zijn volk daar ook al op voorbereid. Genesis 15, bijna helemaal aan het begin van Gods weg met Israël, had God het meteen al tegen Abraham gezegd. Weet wel, Abraham, jouw nakomelingen, ze zullen als vreemdeling moeten wonen in een land dat niet van hen is en daar als slaaf zijn en onderdrukt worden 400 jaar lang. Genesis 15, vers 11. God had het hen al voorbereid. Hierop had hen hier al op voorbereid. Er komt altijd verzet, een beproeving. Zoals het Nieuwe Testament dat ook tegen ons zegt. Paulus die zegt, weet wel dat jullie door veel beproevingen het koninkrijk van God zullen binnengaan. Handelingen 14. Veel beproevingen. Wij kennen dat. In verschillende gedaantes, verschillende vormen. En God dank, niet via de beproeving die Israël hier meemaakt, in de Exodus van slavernij en onderdrukking. We kennen het. En Exodus, het Bijbelboek Exodus, schrijft ook daarin voor ons het script. Het laat zien hoe God redt. En het laat zien hoe die weg van redding, van heil, gaat door het dal van de beproeving heen. De farao die kan het gewoon niet hebben. Dat er een volk onder zijn neus, onder zijn ogen woont en het gaat hen goed. Ze worden groot en talrijk en hij reageert met angst en met afkeer. In de woorden die gebruikt worden spreekt ook iets van weerzin. Die Hebreeën, dat is eigenlijk wat je een scheldwoord, die Hebreeën hebben afschuw van dat volk. Die rare schaapherders uit de Sinaï-woestijn, uit Palestina. Ze hebben er een hekel aan. En dan besluit de farao verstandig te handelen. Dat is de taal van de bureaucratie. Laten we beleid maken. Zoals in de 20e eeuw het zo vaak gebeurd is dat dictators, misdadige regimes met prachtige bureaucratische woorden opdracht gegeven tot genocide. De definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk. Of vandaag de dag de Jezidisch genocide. Het begint met dwangarbeid. Zware arbeid. Ramses de Grote was ook daarom de grote dat hij heel veel bouwprojecten had. Hij had dus veel slavenarbeid nodig. En ze werden eerst maar eens flink aan het werk gezet. En vervolgens geweld, mishandeling. En dan gebruikt de Bijbeltekst een paar keer het woord vernedering. Dat is misschien de diepste laag, want onder dat harde werken en onder die dwangarbeid en zelfs onder de mishandeling zit nog iets ergers, namelijk dat hun de waardigheid van het mens zijn wordt afgenomen. Ze worden vernederd. Mensen worden naar beneden geduwd en mogen er niet meer zijn, mogen geen mens meer zijn. En dan is het maar een klein stapje verder als je eerst mensen ontmenselijkt om dan te zeggen, ja, ze kunnen ook wel weg. We kunnen die babytjes ook wel wegdoen. Het volk kan verdwijnen. Dat is typisch Egypte. Typisch de tegenstander van God. Waar Exodus 1 begint met leven, met leven dat uit zijn voegen barst. Daar zien we God aan het werk. Want God is de God van het leven, van zegen. En waar de tegenstander aan het werk is, hier in de vorm van farao, zie je dood. Zie je vernedering, ontmenselijking. Het past ook heel erg bij Egypte. Egypte als een cultuur die erop gericht was om de bovenste laag te laten overleven. Eeuwigheidsleven te geven. Denk maar aan die gigantische piramides. Grafmonumenten. Heel de horizon werd beheerst door grafmonumenten. En dat ging dan ten koste van duizenden slaven en dwangarbeiders. Typisch Egypte. En het erge dieptepunt in Exodus 1 is dat God in dit hoofdstuk niks zegt. Van Gods kant blijft het stil. En dan lijkt het dus alsof het verhaal van farao klopt. Die mensen in Egypte die moesten dagelijks werken in een omgeving waar de horizon werd bepaald door piramides. En die vertelden al 400 jaar lang het verhaal van de goden van Egypte. Dat zijn de echte goden. En de farao is de echte machthebber. En die God waar jullie dan ooit nog eens over gehoord hebben en elkaar nog verhalen van vertellen van Abraham, Isaac en Jacob, dat wordt toch niks? Want wat heeft hij nou voor macht? De echte realiteit, de harde werkelijkheid, zo lijkt het, is die van dwangarbeid en van de macht van farao. En wat zullen die mensen gedacht hebben van Israël? Terwijl ze daar stenen aan het bakken waren in de brandende zon. Of keihard moesten werken op het land langs de Nijl. Wat zullen ze gedacht hebben? Zullen ze vol ontzag misschien gekeken hebben naar die piramides? Zullen ze gezucht hebben? Waar is nou God? Mozes, een paar hoofdstukken verderop, is zelfs bang dat ze de naam van God vergeten zijn. Want waar is hij? God spreekt nog niet. En wat zou er gebeuren als wij ons leven leggen naast het leven van de mensen in Egypte? In Exodus 1. Nou, ik zei het al eventjes. Wat we als eerste zien is dat wij, Godzijdank, niet leven als zo'n slavenvolk. Maar dit is wel werkelijkheid voor miljoenen mensen op de aarde nu. Ik werd van de week opgeschrikt door een berichtje in de krant van een onderzoek dat gedaan was over hoeveel mensen er werken in situaties die lijken op slavernij, dwangarbeid. Vandaag de dag, 2019. Exodus 1 stelt mij de vraag, en jou en u, hoe zit dat met mij? Jezus zegt, gelukkig de mensen die honger en dorst hebben naar gerechtigheid. Heb ik dat? Het tweede wat we zien als we ons leven naast Exodus 1 leggen, is dat we op een bepaalde manier toch ook wel in de schoenen kunnen staan van Israël. Wij leven niet als slaven, zijn geen dwangarbeiders. Maar wij leven wel in een cultuur die ook een dominant verhaal vertelt. Niet het dominante verhaal van een farao en onsterfelijkheid en piramides. Maar het verhaal van je moet gelukkig worden. En jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw geluk. En jij moet zelf je geluk organiseren. En als je niet gelukkig bent, heb jij gefaald. En ga maar keihard je best doen. De kerstreclames staan er weer vol van plaatjes van hoe gelukkig we allemaal met elkaar moeten zijn. Gelukkige mensen aan een gelukkige tafel, heel welvarend en met heel veel lekker eten. Zijn dat misschien de piramides die onze horizon bepalen? Het dominante verhaal van onze cultuur? En is het misschien dat wij onszelf dwangarbeid opleggen? Geen slavendrijver om de hoek, maar toch, wat zijn we druk en we hijgen en puffen en we zuchten. Wat moeten we hard ons best doen van onszelf of van de cultuur of van wie dan ook? En dan nog iets. Als we ons leven naast Exodus 1 leggen, dan zien we ook in onze tijd wat die jongeren op de catechesegroep ook zagen. Wat is er veel lijden? En wat is er veel wat ons angst kan aanjagen? Oorlog, klimaatproblemen, ziekte, depressie. En waar horen we Gods stem dan? Spreekt God? En hoe dan? De boodschap van Exodus 1 is, God is soms tijdenlang stil. 400 jaar is Israël in Egypte en in de kanonieke Bijbelgeschriften hebben we geen sporen van God spreken, geen profeten, geen boeken. Ze waren daar gewoon. Met Gods belofte die ze doorgaven. En verder moesten ze dealen met de situatie waar ze in leefden. Soms is het tijden stil. Advent is de tijd waarin we daarbij stilstaan. Ik wil 3 dingen zeggen over Advent. Advent is de tijd waarin we mogen leren wachten. God laat zijn volk soms wachten, soms tijdenlang. Ik denk aan een tijdje geleden toen waren Nelis en Bianca hier van den Berg. Die vertelden iets over het Bijbelvertaalwerk in Afrika. En toen vertelden ze het verhaal van een Bijbelvertaler die was meer dan 10 jaar bezig geweest met het voorbereiden van een Bijbelvertaling, het leren van een andere taal. Vol van overtuiging dat dat is wat God van hem vroeg. Het project flopte. Meer dan 10 jaar schijnbaar voor niks. Pas veel later bleek dat God via een omweg toch dit werk wilde zegenen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je meer dan 10 jaar gewoon bezig bent ergens in een andere omgeving, denkend dat je Gods werk aan het doen bent en het loopt dan spaak. God laat soms wachten. Advent is ook een tijd om te leren luisteren. Dat hebben we ook echt nodig. Israël leefde in een cultuur waar ze steeds moesten luisteren naar stemmen van slavendrijvers. Hey, werk eens door. Hey, schiet eens op. En je merkt in het Bijbelboek Exodus dat ze dat echt moeten afleren. Het is eigenlijk een boek vol met luisteroefeningen om te leren Gods stem opnieuw te verstaan. Na honderden jaren van afstand en slavernij. En ook wij hebben dat nodig om opnieuw te leren luisteren naar God. En wie weet is Advent daar wel de goede tijd voor. Om nou eens niet onze oren alleen maar gespitst te laten zijn door, oh, ik moet nog dit. Of mijn agenda zegt dat. Nee. Stil worden. Niet onze agenda's of onze weerwar aan gedachten en vragen de overheersende stem te laten zijn, maar de stille stem van God. Wachten, luisteren en het goede doen. Dan denk ik aan het voorbeeld van de Duitse verzetspredikant Dietrich Bonhoeffer, die 1944, niet lang voordat hij werd vermoord door de nazi's, een brief schreef bij de doop van zijn achterneefje. En in die brief zei hij hele diepe dingen over wat hij verwachtte, wat nou de kerk zou moeten doen in deze moeilijke tijd. En hij zei, er komt een tijd dat de kerk niets anders overblijft dan bidden, wachten en het goede doen. Bidden, en dat zien we niet in Exodus 1, we zien wel het wachten en het goede doen. Dat zien we in die twee opmerkelijke vrouwen, Sifra en Pua. Het zijn zusters van ons zonder hoge sociale status. Als vrouw in die samenleving, met een beroep dat niet zo in tel was. Twee vrouwen die in een onvoorstelbaar ingewikkelde situatie, en je zult maar een briefje krijgen van de farao, maak alle jongens dood. Die in een onvoorstelbaar moeilijke situatie trouw blijven aan hun roeping. Want ze waren geroepen voor het leven, om voor het leven te zorgen. En dus zeggen ze, dit gaan we niet doen. Ook al kost het ons de kop, denk ik, dat was ook een reëel scenario. Ook al kost het ons de kop, dit gaan we niet doen. En ook al met humor beschreven dan, hoe ze gewoon een leugentje om best wil vertellen en ondertussen een enorme belediging doen aan het adres van Egyptische vrouwen. Hebreeuwse vrouwen, die kunnen het allemaal zelf, maar die Egyptische vrouwen, die liggen nog uren te puffen. Dus ja, maar nee, bij de Hebreeuwse vrouwen zijn zo snel. Dat is humor. En dat gaat nog goed ook. En waarom deden ze dat? Ze hadden ontzag voor God. En God spreekt niet letterlijk, rechtstreeks in Exodus 1. Maar er zijn hier mensen die leven in een volk dat al 400 jaar in een vreemd land woont. En die toch dat hadden vastgehouden. Er is een God in de hemel. Een autoriteit hoger dan die farao. En een verhaal dat uitgaat boven het verhaal wat in onze cultuur centraal staat. Er is een levende God. En daarom roeien wij tegen de stroom in. Daarom komen wij in stil verzet. Sifra en Pua. Laat hun naam met eer genoemd worden in Gods kerk. En zo is God bezig. In de stilte. Zo is God toch aanwezig in de stilte. Vaak langs wegen die je niet verwacht. En vaak in de kleine dingen. Paulus zegt aan de Korintiërs, wat onaanzienlijk is en wat klein is, dat heeft God uitgekozen om het grote te beschamen. Dat is dan het bruggetje naar kerst. God beschrijft in Exodus het patroon, het script voor de redding. En in Lucas zien we het weer. In een tijd die overheerst wordt door weer andere grote namen met grote titels. De keizer, koning Herodes. Gaat God weer werken. Via twee vrouwen, ook zonder status. Elisabeth, een verachte, beschaamde vrouw die zich 5 maanden verborg vanwege haar zwangerschap. En een gebrandmerkt meisje, Maria, met een beschamende zwangerschap. God gebruikt deze twee vrouwen om opnieuw wat groot en machtig is te beschamen. Want God redt wel. God komt uiteindelijk wel met zijn redding. God komt met zijn Yeshua, zijn Jezus, zijn redder naar deze aarde. Het duurt soms lang, soms onvoorstelbaar lang. En soms zeggen we ook, Gods wegen zijn ons zo duister. Maar Gods redding komt. Zoals Maria hoorde van de engel, de koning komt. Je zult de koning op de wereld brengen. En hij zal definitief regeren. En een einde maken aan het kwaad en het lijden. Aan dwangarbeid en vernedering. En voor ons vandaag, wat betekent dat? Wachten, luisteren, het goede doen. Ja, hoe ziet dat eruit? Het goede doen. Nou, doen wat Sifra en Pua deden. Die trouw bleven aan hun roeping. Op de plek waar zij geplaatst waren, die plek mag je zien als een plek van God. Om daar te doen wat goed is. Niet mee te gaan met machten van kwaad en vernedering die de kop opsteken. Misschien gebeurt het wel in de kleine dingen. Als het donker door de kieren kruipt. Als er gepest wordt. Als mensen worden buitengesloten. Als vreemdelingen. Als zielzoekers. Op een zijspoor worden gezet. Doe niet mee. Kom in verzet. Doe wat je kunt in jouw situatie. Gaan wij daarmee de planeet redden? Gaan wij daarmee de mensheid redden? Nee, dat niet. Dat is iets voor God. Dat kan God alleen. Maar we mogen wel weten dat God ook die kleine dingen, als wij op onze plek het goede doen, wil gebruiken in zijn koninkrijk. Zie Sifra, zie Pua, zie Elisabeth, zie Maria. Tot slot. Advent en de stilte van God. Dat lijkt een beetje weinig, Gods stilte. Maar die stilte is ook de stilte voor de storm. Want in de stilte is God bezig met het voorbereiden van de nieuwe dag, de nieuwe morgen, de zonsopgang. Zoals in Exodus 1 alles vooruit wijst naar de komst van baby Mozes. Zo wijst Exodus 1 alvast een beetje vooruit naar de komst van baby. Er wijst Lucas 1 een beetje vooruit naar de komst van baby Jezus, die de koning zal zijn. Dat wil Exodus 1 ons leren. Om ook in de stilte te leren vertrouwen dat hij komt. En als we het moeilijk vinden om te geloven, om daarop te vertrouwen, laten we elkaar dan bemoedigen. En voor elkaar bidden. En samen zingen. Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in deze nacht. Amen. Dat gaan we ook doen. We zingen het gezang Kom tot ons, de wereld wacht.
Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of wilt bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden klaar die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. Dan zullen er nu twee mededelingen volgen. Eerst over de Alfa, dat doet Nico. En dan over de collecte, en dat doet Jappe.
Ja, over de Alfa-cursus. De najaarscursus is nog maar net een paar weken achter de rug. En de nieuwe voorjaars-Alfa-cursus zit er alweer aan te komen in januari. 15 januari, woensdag 15 januari, zou er een informatieavond zijn. Alle data kun je ook vinden in de flyers die in de hal klaar liggen. Twee oproepen. Eerst is van, denk eens na over wie je misschien uit kunt nodigen voor deze Alfa-cursus. Alfa-cursus gericht op laagdrempelige manier, maar toch wel de kernpunten van het christelijke geloof bespreken. De nadruk ligt op ontmoeting en gesprek. Echt een buitenkans om met mensen in contact te komen en je geloof te delen of eens te bespreken. Ook je twijfels trouwens. Dus denk eens na over iemand bij je in de buurt, een kennis, een vriend, een collega, die je misschien hiervoor uit kunt nodigen. Tweede punt, daaraan gekoppeld is van, Alfa-cursus is weliswaar laagdrempelig, maar het gaat ook over de kernpunten. Dus ook voor jezelf om eens meer te doen, zou heel verrijkend kunnen zijn. Een buitenkans om met andere mensen eens in contact te komen en over het geloof te spreken. Ja, nogmaals, van harte aanbevolen. Informatie, alfacursus.nl, maar ook flyers in de hal. Denk er eens over na. Je kunt ook altijd Arend en Tine vragen, met goede verhalen. Mooie getuigenissen van hoe het kan zijn in de Alfa-cursus. Ja, nogmaals, van harte aanbevolen. Mocht er vragen zijn, kom bij mij, kom bij Arend en Tine of bij Christian. Dan kunnen we jullie te woord staan. Dank u wel.
Goedemorgen, wij collecteren vandaag voor het Hemeltje, het inloophuis en het voor dak- en thuislozen in het centrum van Eindhoven. Ik wil die collecte nog even extra onder de aandacht brengen. Het Hemeltje heeft eind september te maken gehad met brand, wat uiteraard kosten met zich meebrengt, ondanks de verzekering. En heeft ook een fiscale tegenvaller gehad, dus ze kunnen uiteraard onze gaven goed gebruiken. Uiteraard zijn alle gaven welkom, klein en groot, gebed en geld. Warm aanbevolen.
U weet dus nu waar de collecte voor is. Ja, en de bloemen. Nou, die gaan als groet van de gemeente naar, u raadt het al, Chris en Minsje Broers. Wie gaat die bloemen naar ze brengen? Er is vast nog wel wat gebak over. Ja, hartelijk dank. We nemen ook afscheid vanmorgen van twee gemeenteleden. Bidia van Harten is lid geworden van de Mozaïekgemeente in Veenendaal. En Hilke Kerkhof heeft zich aangesloten hier in Eindhoven bij de Stadskerk 040. We wensen hen beiden van harte Gods zegen toe op hun nieuwe plek in de nieuwe gemeente. En wij zullen straks ook voor hen bidden. In de postvakjes hebt u een kerstflyer gevonden, of kunt u een kerstflyer vinden, van de gezamenlijke kerken met een overzicht van de kerkdiensten en de kerstdiensten per kerk. Dus u kunt een hele rit maken als u dat zou willen. Er zijn ook extra flyers beschikbaar bij de beide ingangen van de kerk om mee te nemen voor buren, vrienden, collega's en anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Van harte aanbevolen om die flyers mee te nemen en uit te delen uiteraard. Als er mensen zijn die eerste kerstdag willen helpen met koffie schenken na de dienst, dan kunnen die zich nog aanmelden bij Jacqueline Dikken of Arine Brouwer. Dus als u in de gelegenheid bent, meld u even aan. Dan is er nu gelegenheid voor de collega. Oh nee, gebed.
Ook van mijn kant nog een paar dingen als toelichting op de voorbeden. Ik wil opnieuw de naam van Arnold Huibrechts en zijn gezin noemen. De eerste onderzoeken wijzen uit dat er geen uitzaaiingen zijn. Dat is echt heel fijn. Maar er volgen nog allerlei onderzoeken en het is nog ook heel veel onzeker. Dus we blijven bidden voor vertrouwen, voor rust. We mogen met Rinette en Kees Geersen danken dat Rinette is bewaard gebleven in de afgelopen week. Vorig weekend moest ze opeens worden opgenomen met hartproblemen. Het bleek een licht hartinfarct te zijn. Er zijn diverse behandelingen geweest, dotterbehandelingen, stents. Dus een hele hectische, intensieve week voor Kees en Rinette. Rinette is nu weer thuis en mag daar verder herstellen. En daar mogen we voor danken en bidden. Ik verwees in de dienst ook al even naar de vluchtelingen, asielzoekers. We mogen God echt uitbundig danken en prijzen dat Mohammed Hosseini een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat is eigenlijk heel snel gegaan. Ja. Omdat hij zijn herziene asielaanvraag deed na 1 juli valt hij onder nieuwe regelingen, waardoor het heel snel is gegaan. Er valt wel een schaduw over, omdat we een bericht kregen via Rolf dat het heel spannend is voor Reza. En dat de IND heeft aangegeven dat hij moet rekenen met een negatieve beslissing. Dus dat is echt, echt heel naar en spannend. Dus naast ons dankgebed gaan we ook bidden. Blijven we bidden. Zal ik ons voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we komen bij u in de naam van hem die aan uw rechterhand is, Jezus Christus, die kwam als redder naar deze wereld en als onze koning en hoge priester weer teruggegaan is naar u. En daar is om voor ons te pleiten, om de dingen die wij nodig houden, hebben en die ons bezighouden, onafgebroken onder uw aandacht te brengen. Wij prijzen u daarom. Dat betekent ook hier dat we niet alles op hoeven te sommen, want u weet het al. Maar u nodigt ons wel uit, Heer, om met dankzegging en gebed steeds bij u te komen. Om in ons het besef te voeden en te versterken dat we afhankelijk zijn van u. En dat we zoveel van u mogen verwachten. En dat u ook door ons heen wilt werken. Want de dingen die we vragen aan u, ja, daar worden we zelf ook zo vaak bij ingeschakeld. Zo bidden we, Heer, om vrede, om recht voor deze wereld. Zoveel plaatsen is onvrede. We hebben gehoord over Syrië. Er zijn zoveel plaatsen meer, Heer. Jemen, Israël, de Palestijnse gebieden. Zoveel conflicthaarden in Afrika en Azië. Heer, ontfermt u zich. Geef vrede. Gebruik de overheden van deze wereld. Gebruik ook ons. Om op onze plek, Heer, het goede te doen. We bidden u, Heer, om uw ontferming over mensen die lijden onder vernedering. Door moderne slavernij. Seksuele uitbuiting. Mishandeling. O God, ontfermt u zich. Een zegen hulp die geboden wordt. O God in de hemel, we willen u bidden voor mensen als Sifra en Pua, die opkomen voor kwetsbaar leven, pasgeboren leven, zelfs ongeboren leven. We bidden u voor moeders in moeilijke omstandigheden, als een zwangerschap heel ongelegen komt. Wilt u dan een weg wijzen en hulp ter plaatse doen komen? We bidden voor mensen voor wie het donker is, voor psychische moeite. Heiland, schijn met uw licht in het donker. Wilt u ook goede hulp geven? Vader, we willen nu opnieuw bidden voor Arnold en Danielle, Rens en Joost Huibrechtse. Dank u, Heer, dat de eerste onderzoeken niet te zien dat er geen uitzaaiingen zijn. Maar er zijn nog zoveel onzekerheden, zoveel onderzoeken die nog volgen. En ja, wilt u daarin uw zegen blijven geven? Wilt u een weg banen van genezing voor Arnold? En wilt u hen rust en vertrouwen geven? Heer, we danken u met Rinet en Kees dat u Rinet heeft bewaard. Dank u wel dat er goede medische zorg beschikbaar was. En dat Rinet nu verder thuis mag herstellen. Wees hij nabij, Heer, om dit alles ook een plek te geven. Heer, we danken u voor de goede gezondheidszorg in ons land. Wilt u mensen zegenen die werken in de zorg? De werkdruk is vaak zo hoog. De verwachtingen zijn ook vaak zo hoog. Heer, wilt u de werkers in de zorg bemoedigen? Wilt u zijn bij zieke mensen die niemand hebben die voor hen bidt? U kent hen bij name. Wilt u hun geneesheer zijn en hun trooster? Heer, we danken u met Mohammed dat hij een verblijfsvergunning krijgt. We erkennen dat het een verhoring is van ons gebed. En we danken u daarvoor. We zijn echt blij met hem. En we blijven u bidden, Heer, voor Reza. En ook voor andere mensen die in ons land een toevlucht hebben genomen. En die al zo lang wachten, Heer, op een uitspraak. We bidden u, Heer, voor mensen die, ja, zoals Reza, een verandering in hun leven hebben meegemaakt, waardoor ze echt hier thuis horen. Wilt u, Heer, onze overheid ook vervullen van dat besef dat het in sommige landen gewoon echt niet veilig is. En dat het een kwestie is van recht doen aan mensen om ze een verblijfsvergunning te geven. U zegen zo alstublieft onze overheid en ook de medewerkers van de IND. En wilt u hem toch een goede wending geven voor Reza en ook voor Emmanuel. We danken u, Heer, voor onze broeder Paul Assoué, die vandaag bij ons is. Dank u wel, Heer, voor het werk dat hij mag doen voor onze zusterkerken in Tjaad. Voor de leidende rol die hij daarin mag hebben. Wilt u hem en allen om hen heen daarin zegenen en geven wat ze nodig hebben. Wilt u met hem gaan, ook als hij weer naar terug gaat naar Tjaad. Zegen onze broeder alstublieft. Heer, we bidden u voor mensen die zich moeten voorbereiden op een belangrijk examen, een belangrijke stap in hun leven. Wilt u daarbij helpen en rust en vertrouwen geven. We willen u ook bidden om uw zegen over de verdere levensweg van Bidia van Harte en Hilke Kerkhof. Dank u, Heer, dat ze die weg met u willen vervolgen, samen met broers en zussen in een andere gemeente. Wilt u hen daar zegenen? Heer, wij danken en we prijzen u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Dan nu dus wel de collecte. En we zullen horen een lied van de band Reckless Love van Corey Asbury.
Spoke away, you were singing over me. You have been so, so good to me. For I took a breath, You breathe your life in me. You have been so, so kind to me.
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away.
Hey, wat leuk dat jullie hiervoor in de kerk staan. Ik denk dat het achter wel zichtbaar is. Er staan hier in ieder geval een aantal kinderen van... Welke kinderbijbelgroep zijn jullie? Twee, kijk. En ik heb gehoord dat jullie voor ons een lied gaan zingen. En Sarah, Zou jij willen vertellen waarom jullie dit lied gaan zingen? Misschien kunnen we even de microfoon erbij pakken, dan kan iedereen het horen.
Omdat ik ben best vaak verdrietig over wat ik niet fijn vind. En ik heb het gevraagd, maar... en ik wil heel graag zingen. En toen was Kids Praise gestopt. En nu wil ik het met een kinderbijbelgroep gaan zingen.
Ja, en waar gaat het lied over, Sarah?
Dieren.
Ja, had over dieren.
En mensen.
En waarom vond je nou juist dat zo'n mooi lied?
Ja, omdat ik ben best vaak verdrietig en dan kan ik heel veel andere leuke dingen denken.
Oké, nou, dankjewel. Wij gaan naar dat lied van jullie horen, luisteren. Nou, wat kunnen jullie mooi zingen, zeg. Voor mij hebben jullie ook echt heel erg je best gedaan. Ik zag een paar van jullie helemaal buiten adem. En we konden het goed horen, toch? We hebben deze advent naast een gedicht met de kinderen aan het begin ook een poëtische bijdrage die de vier Adventszondagen en kerst met ons meegaat. En die bijdragen zijn voorbereid door Peter van Leur. En vandaag heeft het een wat bijzondere vorm. En het is geïnspireerd, mag ik even als inleiding erbij zeggen, door de namen van de aartsvaders in Exodus 1. En Gods beloften die daar aan verbonden zijn.
God heerst, dat zei de opa van mijn opa, maar wat kan ik daar verkopen als mijn babytje van Kermen, waar is hij dan? Hij die zal beschermen. Zie je zoon, het is mijn lief die dat fluistert maar geen woord, van hij die luistert. Als een kind hang ik hem aan, prijs nog elke dag zijn naam, ook al kan ik s'avonds laat van het harde werken, niet meer staan. Deze plaats is fout, deze plaats maakt stuk. Het wordt te benauwd voor de zoon van het geluk.
Waar is mijn rechter, waar onze kans? Voorbij de rijkdom, weg is de glans. Niet meer gelukkig, voorspoedig en gezegend. Alleen maar trappen en klappen, wat de regen.
Mijn God, wat nog meer? God weg? Nieuwe koning, nieuwe regels. Nog meer stenen, nog meer tegels. Wat ze willen niet te tellen, zeven meer. Ja, steeds maar meer. Nog een zoon. Ook al is dat nu verboden. IJzeren vuist. Keiharde geboden. Ja, de beulen gaan tekeer. Elke dag eisen ze meer, bijna te laat. Geweld, mishandeling dat hier de klok slaat. En toch, schoonheid, door ontkiemend verzet. Twee sterke vrouwen, door God zelf, ingezet. Toch.
Waar blijft het recht, een nieuwe kans? Bijna geen jongen, ontspringt de dans. Wie zal ons helpen? Het is een ongelijke strijd. Ook blijft het wachten onvoltooid. Verleden tijd.
Mijn God. Ach, wanneer? God hier? Jaren later, eeuwen verder, iets met licht, iets met herden staan als makkerschapen in de nacht van hoog te kapen. Dan de benen strekken om het nieuwe op het goede nieuws te checken. Wow. Zoon ons gegeven. Een kind is ons geboren. Woord van leven. Moet de wereld horen. Maar ik snap niet hoe het kan. Zie vrouw en kind, waar is de man? Geloof je dit? Ik ben niet wijs. De weg terug. Naar paradijs. Wat een geschenk. Van boven natuurlijk. Wat een verhaal. Meer dan avonturen.
Hier is je redder. Hier is je kans. Op schone kleren. En een erekrans. Hij droogt je talen. Kan bij jouw narigheid. Het kwaad gaat dood. Voltooid verleden tijd. Hier is je redder. Hier is je kans, op schone kleren en een eerlijk kans. Hij droogt je tranen, kan bij jou naar de tijd. Het kwaad gaat door, voltooid verleden tijd.
Mijn God, wat een Heer.
Mooi hoe het woord van God zo op heel veel manieren inspiratie oplevert en de gaven in de gemeente ook loskomen. Bedankt. We zingen als laatste lied samen een belijdend lied, Jezus alleen. We zingen het in afwisseling met de broeders en de zusters. Dus let ook eventjes op de tekstjes erboven of eronder, mannen en vrouwen. Met de zegen van onze God en door zijn genade een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Still you give yourself away. Thank you.